Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, afgelopen dinsdag is overleden in de leeftijd van 82 jaar Adriana van Wingerden Verschoor, laatst gewoond hebbend in Huize Avondrust. De begrafenis zal plaatsvinden Deo Volente aanstaande dinsdag om ongeveer 1 uur 's middags op de begraafplaats IJsselhof te Gouda, na een rouwdienst die om 11:30 aanvangt en die gehouden wordt in het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente van Gouda. Wij willen nu in verband met dit overlijden zingen van Psalm 89, het 19e vers. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? En wat er verder volgt in vers 19 van Psalm 89. Luisteren wij deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. In antwoord daarop zingen we van Psalm 38, het 22e vers. Heere, ik voel mijn krachten wijken en bezwijken. Haast u tot mijn hulp en red. En vervolgens wordt u gelezen uit het boek Numeri hoofdstuk 21 en daarvan de versen 1 tot en met 9. Dus de schriftlezing voor deze morgen komt tot ons vanuit Numeri 21 vers 1 tot en met 9 nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige wet en gezongen hebben van Psalm 38 het 22e vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaag, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. De schriftlezing is uit Numeri 21, de versen 1 tot en met 9. Als de Kanaaniet, de koning van Harad, wonende tegen het zuiden hoorde dat Israël door de weg der verspieders kwam, zo streed hij tegen Israël en hij voerde enige gevangenen uit dezelfde gevankelijk weg. Toen beloofde Israël de Heere een gelofte en zeide: Indien gij dit volk geheel in mijn hand geeft, zo zal ik hun steden verbannen. De Heere dan verhoorde de stem van Israël en gaf de Kanaanieten over. En hij verbande hen en hun steden. En hij noemde de naam die plaats, Horma. Toen reisden zij van de berg Hor op de weg der Schelfzee, dat ze om het land der Edomieten heen togen. Doch de ziel des volks werd verdrietig op deze weg. En het volk sprak tegen God en tegen Mozes. Waarom hebt gij lieden ons doen optrekken uit Egypte, opdat wij sterven zouden in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel walgt over dit zeer lichte brood. Toen zond de Heere vurige slangen onder het volk, die beten het volk, en er stierf veel volk van Israël. Daarom kwam het volk tot Mozes en ze zeiden, we hebben gezondigd, omdat wij tegen de Heere en tegen u gesproken hebben. Bid de Heere dat hij deze slangen van ons wegnemen. Toen bad Mozes voor het volk. En de Heere zeide tot Mozes, maak u een vurige slang en stel ze op een stang. En het zal geschieden dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. En Mozes maakte een koperen slang en stelde ze op een stang. En het geschiedde als een slang iemand beet. Zo zag hij de koperen slang aan en hij bleef levend. Tot zover de schriftlezing.
Wij willen, gemeente, met Gods hulp nadenken over de verzen 4 tot en met 9 van nummerie 21... in het licht van de woorden van onze tekst die u vindt in Johannes 3. Johannes 3 en daarvan het 14e en 15e vers. Johannes 3, vers 14 en 15, daar luidt Gods woord en de tekst voor deze morgen. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Tot zover. In de voorbeden van deze morgen willen we denken aan de rouwdragende familie van Wingerden. We denken ook aan zuster Brea Houtman, die verschillende ribben brak bij een val en die momenteel nog in het havenziekenhuis verblijft. En we willen ook aan de andere zieken van de gemeente denken. Zoeken we het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, u hebt ons aan de morgen van deze dag onder uw woord laten komen. U was het die ons spaarde in de afgelopen dagen. En u geeft ons dat wij aan de morgen van deze dag het evangelie van de verhoogde koperen slang mogen horen. Laat het ons een groot voorrecht mogen zijn dat u ons daartoe hebt willen sparen. Juist ook in het licht van de roepstem die geklonken heeft in het midden van onze gemeente. Want we hebben het ook vanmorgen gehoord, wat verreweg de meesten van ons al gehoord hadden. Dat onze oude zuster van Wingerden afgelopen dinsdag het tijdelijke met het eeuwige heeft verwisseld. En heren, wij dragen de nabestaanden aan u op. Mogen we u bidden voor de kinderen, voor de kleinkinderen. En mogen we u vragen of u hen sterken wil en troosten wil, zoals u dat alleen maar kunt. Zou u hen bijzonder nabij willen zijn in deze dagen, de dagen tussen het heengaan van hun moeder en de begrafenis. En Heere, laten door hen ondervonden mogen worden dat u een vader wilt zijn der wezen. En laat het gebed in hun hart mogen opstijgen. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. Binnen een jaar tijd hebben ze zowel hun vader als hun moeder moeten verliezen. En Heere, u kent, ja, u aanschouwt alle moeite en alle verdriet, opdat men het in uw hand zou geven. Mogen ze dat doen. Heiligt u de roepstem aan hun hart en aan het onze. Want we zijn er dan ook deze morgen weer bij bepaald, dat wij broze en vergankelijke mensen zijn. Op reis door dit leven naar onze eeuwige bestemming. En uw woord houdt het ons in alle eerlijkheid voor. Daar zijn twee wegen. En daar zijn twee bestemmingen. De geschiedenis die vanmorgen voor ons ligt, houdt het ons eveneens voor. En het laat ons zien op welke weg wij vanuit onszelf wandelen. Maar in uw woord wordt ons ook aangewezen, en Heere, mag dat vanmorgen met kracht gebeuren. Op welke weg wij moeten wandelen, willen we ingaan in het eeuwige leven. En zou u onze voeten op die weg willen plaatsen, door wederbarende genade. Zou u, daar waar u een zondaar plaatste op die weg, hem ook willen geven dat hij voortgaat. En daar waar afgedwaald is van de weg ten leven, zou u als die grote herder der schapen willen terugbrengen in het rechte spoor. Heer, gedenkt u ons deze morgen zoals we zijn samengekomen en schenkt u een zegen over uw woord als we alweer voor de laatste keer zullen stilstaan bij de geschiedenis van Johannes 3. We zijn zo diep afhankelijk van u, Heere. Dat geldt al voor het uitwendige, voor het preken en het luisteren op zich. Daarin hebben we alles nodig van u. Maar nog veel meer hebben we u nodig als het gaat om het inwendige. Dat u het woord in onze harten brengt. En Heere, dat is bij ons vandaan zo onmogelijk. Maar dat is bij u vandaan wel mogelijk. U kunt harten die van nature gesloten zijn en die ook dichtgehouden worden, openen voor uw woord. En u kunt uw woord ingang laten hebben. En we vragen van u, mag dat vanmorgen gebeuren? Ach Heere, wij moeten voor u belijden. Wij zijn in dubbel opzicht vijand. Wij zijn vijand van uw wet, als ze onze zonde, als ze onze slangen bijt, als ze ons vergiftigd bestaan aanwijst. En we deinzen terug voor ontdekking, als het dichtbij komt. Maar we zijn niet minder vijand van het evangelie. Om nu door het zien op die verhoogde slang, die verhoogde zoon des mensen, die in zijn lijden een worm wilde worden en geen man, om daardoor zalig te worden. En Heere, ontdekt u ons aan die vijandschap. Maar weest u ook zo in ons midden, dat u die vijandschap doorbreekt en te sterk wordt. En dat u het geeft, dat zondaren deze morgen voor het eerst mogen zien hoe ze gebeten zijn. En dat het gif van de oude slang zal gaan branden en hen zal doen roepen om genade. Maar dat ze door genade toch ook zouden mogen zien op die grote verhoogde koning, op die lijdende Heer Jezus Christus, dat ze hem mogen zien en zullen leven. En Heere, geeft u dat ook in het leven van degene die door genade op u mochten zien. U weet hoe ze ernaar kunnen zuchten, naar kunnen haken, om opnieuw te zien op hem die er leven is. Mag het vanmorgen opnieuw gebeuren. Wij hebben het niet verdiend, Heere. Wij zijn er vanuit onszelf zo ongeschikt voor, maar dat voeren we vanmorgen niet aan als een verontschuldiging. Dat moet ons alleen maar meer beschuldigen. En daardoor moeten we ons alleen maar meer verootmoedigen en dieper buigen voor u. Maar tegelijkertijd smeken we van u. Neemt u de slangen onder ons weg, zoals u het deed in het legerkamp van Israël. Neemt u de gevolgen van de slangenbeet weg en wilt u de Heer Jezus Christus in de prediking van het woord verhogen voor ogen van arme zondaren. We willen u bidden, Heere, voor de zieken. We denken aan onze zuster de Breeën, die opnieuw in het ziekenhuis is. Wat heeft ze veel moeten meemaken. En nu opnieuw in het ziekenhuis opgenomen, gedenk haar. Wilt u de pijn verlichten? Wilt u herstel schenken? Wilt u bovenal die grote arts der zielen zijn? En wilt u zich over haar ontfermen en over allen die haar lief zijn? We dragen ook haar kinderen, heel bijzonder ook haar zoon Cor aan u op. Gedenk hem. Heere, gedenk de andere zieken van de gemeente. Zuster van Breugel, die verder gegaan is met de kuren, wilt u ze zegenen, Heere? En wees haar in alle opzichten nabij met allen die haar lief zijn. Gedenkt u zuster Landman, die thuis aan het uitrusten en aansterken is, met de bedoeling de kuren te vervolgen, laat dat door uw goedheid ook mogelijk mogen zijn. En wees ook haar met haar man tot hulp en sterkte. Gedenk onze broeder van Leeuwen in het aansterken en het herstellen. Wilt u over hem waken en hem nieuwe krachten geven in zijn omstandigheden. En gedenk ook zijn vrouw en de kinderen. Heere, weest u met andere zieken van de gemeente. We denken ook aan onze broeder Schipper, van wie we vernamen dat hij in de komende tijd nog onderzoeken zal ondergaan om na te gaan of er toch nog weer een operatie mogelijk is. Weest u met hem in alle dingen. En wilt u hem genade schenken. Heere, zo dragen we de zieken, de rouwdragenden aan u op. Andere kruisdragers onder ons, degene die het psychisch moeilijk hebben, wilt u ze helpen. We bidden u op deze laatste dag van januari ook voor prinses Beatrix, die vandaag jarig mag zijn. Heere, gedenk haar bij het klimmen van de jaren. Weest u haar in alle opzichten nabij. Geeft u haar wat geen mens missen kan. Genade om voor en toebereid te worden op die grote ontmoeting met de koning der koningen. En geef dat aan allen die in hoogheid zijn gezeten. Heere, sterk degene die een taak hebben in deze dienst. Wees met degene die thuis meeluisteren. Hoor en verhoor ons in de vergeving van alle zonden. Om Christus wil. Amen. Wij willen gaan zingen, gemeente, van de 147ste psalm. En daarvan het tweede en het zesde vers. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten, die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. En wat er verder volgt in het tweede vers en ook vers 6 van Psalm 147. Er zijn 3 collecten bestemd voor eredienst, kerkelijke kassen. En de derde na het amen van de prediking is voor de algemene kosten van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 3, het tweede vers, willen we straks in antwoord op de prediking zingen. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Op u vest ik het oog, gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. En wat er verder volgt in het tweede vers van Psalm 3 na de prediking. Wat was Nicodemus eigenlijk, gemeente? Ik denk dat de kinderen het nog wel weten van de vorige keren. Nicodemus was een mens uit de Farizeeën. Een leraar in Israël. Iemand die vergrijsd was in het onderzoeken van de schriften van het Oude Testament. En wat de Heer Jezus nu doet in de tekst van deze morgen is dit. Hij slaat één van de bladzijden van dat Oude Testament op. Hij slaat één van de bladzijden van de schriften op, Numeri 21. En hij gaat de schriftgeleerde Nicodemus, die door en door bekend was met Gods woord, onderwijzen. En vanuit die bekende geschiedenis van de koperen slang predikt hij zichzelf als het enige geneesmiddel voor zondezieke mensen. Daar willen we deze morgen met de hulp van de Heere naar gaan luisteren. We schrijven bij de woorden van onze tekst Christus vergeleken met de koperen slang. Christus vergeleken met de koperen slang. En dan letten we op drie dingen. Allereerst op de omstandigheden waarin hij verhoogd wordt. Vervolgens op de manier waarop hij verhoogd wordt. En tenslotte het doel waarmee hij verhoogd wordt. Christus vergeleken met de koperen slang. Allereerst de omstandigheden waarin hij verhoogd wordt. En dan blikken we vanuit de woorden van onze tekst. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Terug op de geschiedenis van nummer 21. Vervolgens de manier waarop hij verhoogd wordt. Wat betekent het precies als het slot van vers 14 zegt: alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. En tenslotte het doel waarmee hij verhoogd wordt. Vers 15. Opdat, met het doel dat, een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Met die woorden begint onze tekst van vanmorgen. Ik zei u al, met die woorden roept de Heer Jezus in de gedachten van Nicodemus die overbekende geschiedenis van de koperen slang terug, zoals we hem vinden in nummer 21. En het is goed om die geschiedenis er ook in deze ogenblikken even bij te nemen. Wat gebeurde er precies in die tijd? Wel, het volk van Israël is, u kunt dat lezen op de genoemde plaats, het volk van Israël is aangekomen heel dicht bij het beloofde land. Vele jaren lang hebben ze gezworven door de woestijn, maar nu is het beloofde land in zicht, zouden we kunnen zeggen. Althans, de Israëlieten zijn aangekomen bij het gebied van de Edomieten. En als de koning van Edom hen de doortocht verleent door Edom, dan is het nog maar een klein stukje en dan zullen ze het beloofde land kunnen binnengaan. Dan komt er een einde aan die lange woestijnreis. Maar dan een tegenvaller. Want de koning van Edom schudt het hoofd. En hij verleent de kinderen Israëls geen doortocht. En dan zit er voor het volk van Israël niets anders op dan om een grote omweg te maken, om met een grote boog om het gebied van Edom heen te trekken. En als u dat op een kaart zou zien, ja, dan wordt het wel duidelijk dat de Israëlieten voor hun waarneming weer helemaal terug moesten. Ze waren noordelijk gegaan, vanuit het zuiden noordelijk gegaan in de richting van het beloofde land, maar aan de grens van Edom, als ze daar niet doorheen mogen, dan moeten ze weer terug naar beneden, naar het zuiden. Dan moeten ze de woestijn weer in. Dan moeten ze de plaats van de dood weer in. En dan lezen we dat als het volk van Israël die weg is ingeslagen, de weg tussen de berg Hor en de Schelfzee, weer terug naar beneden, weer terug naar het zuiden, dat de ziel van het volk verdrietig werd. Het volk wordt moedeloos. Zullen ze er dan nooit komen in het beloofde land? Zullen ze dan toch nog moeten sterven in de woestijn, terwijl ze zo dicht bij Kanaan zijn gekomen? En dan lezen we in Numeri 21, het vijfde vers, dat het volk tegen God en tegen Mozes spreekt. Waarom hebt gij ons doen optrekken uit Egypte, opdat we zouden sterven in deze woestijn? Want hier is geen brood en geen water, en onze ziel walgt van dat zeer lichte brood. Dat is wat de Israëlieten zeggen. En ze zeggen het niet alleen tegen Mozes, die leiding geeft aan het volk, maar ze zeggen het tegen God. Als we goed naar die woorden luisteren, dan klinken daar een paar dingen in door. Dan klinkt daar ongeloof in door. Want de Israëlieten, ze zeggen, moeten we dan toch nog sterven in de woestijn? En de Heer had beloofd, ik zal u zeker brengen in het beloofde Kanaan. Maar de Israëlieten, ze geloven er in deze ogenblikken niets meer van. We zullen sterven in de woestijn. Zijn we nou daarom uit Egypte uitgegaan? Ongeloof. Ondankbaarheid, dat hoort u er ook in doorklinken. Want u moet nog eens goed luisteren naar wat de Israëlieten zeggen. Hier is geen water in de woestijn, hier is geen brood in de woestijn. Maar hadden de Israëlieten dan helemaal niets? Jawel. Terwijl ze de tocht door de woestijn maakten, zegt de 105e psalm, werden ze dagelijks begenadigd. Met manna, hemelsbrood verzadigd. Maar in grove ondankbaarheid roepen ze het hier naar de hemel. Onze ziel walgt van dat zeer lichte brood, van dat manna. Ondankbaarheid ten opzichte van de onverdiende zegeningen die God gegeven had. En dan vooral, want dat hoort u er toch ook in doorklinken, vooral ook opstand. Moet het nou zo gaan? Is dit nu de weg? Moeten we dan sterven in de woestijn? En als het volk dat naar de hemel slingert als een verwijt, ja, dan komt de Heere met zijn straf. Want dan zegt vers 6 van Numeri 21... Toen zond de Heere vurige slangen onder het volk, die beten het volk, en er stierf veel volk van Israël. De Heere is gekrenkt in zijn eer. Als het volk zo tegen hem opstaat, als het volk zo wantrouwig is, zo ondankbaar is voor al het goede dat hij het volk toch geschonken heeft, dan komt de Heere met zijn straf, met zijn oordeel, met zijn gramschap. En de Heere zendt vurige slangen te midden van de Israëlieten. Vurig, dat zou kunnen wijzen op de vuurrode kleur van die slangen. Maar naar alle waarschijnlijkheid moeten we het ons zo voorstellen dat dat als die slangen de Israëlieten gebeten hadden en het gif van de slangen zich door het lichaam van een Israëlitische man of vrouw of kind verspreidde, dat er dan een brandende, een vurige pijn kwam. Of misschien ook een vurige, een brandende dorst kwam. Een oordeel van God, de vurige slangen. En dan staat er dat velen van het volk van Israël stierven. Dat is, gemeente, de achtergrond waartegen straks in de woestijn de koperen slang verhoogd zal worden. De zonde, de ondankbaarheid, het ongeloof, de opstand van het volk. En het oordeel van God dat door het legerkamp van Israël heen gaat. En dat is ook het eerste wat de Heer Jezus bedoelt als hij daar in de nacht in Jeruzalem tegenover Nicodemus zit en als hij het zegt: gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogde, zo moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden. Als de Heer Jezus verhoogd zal worden, en we zullen straks nog horen wat dat betekent. Maar dan is dat tegen de achtergrond van, ja, van eigenlijk precies hetzelfde als wat daar in de woestijn zichtbaar werd. Dan is dat tegen de achtergrond van onze opstand en van onze ondankbaarheid en van ons ongeloof. Dan is dat tegen de achtergrond van onze zonde en onze schuld tegenover God. En dan is dat ook tegen de achtergrond van Gods rechtvaardig oordeel. Dat God kwam en komt met de straf op de zonde. Dat hij in zijn toorn de mens bezoekt met zijn oordeel. Tegen die achtergrond zal het zijn dat de Zoon des Mensen verhoogd zal worden. En de vraag van morgen is, gemeente, is die werkelijkheid, is die achtergrond alleen echt op u, op jou afgekomen, op mij afgekomen? De achtergrond van onze schuld, van onze ondankbaarheid tegenover God. Van ons ongeloof tegenover God. De ernst van de situatie waarin we ons bevinden. Want dat is eigenlijk precies dezelfde situatie als waarin de Israëlieten zich bevonden. De Israëlieten die gebeten waren door de vurige slangen. En geldt het, ja, geldt het geestelijk gesproken ook niet dat het voor ons allen zo is dat we gebeten zijn door de oude slang. Zo wordt de duivel genoemd in het laatste Bijbelboek Openbaring. De oude slang. Hij heeft de mens, we zouden kunnen zeggen, als het ware gebeten. En het gif, het zondegif waarmee hij ons gebeten heeft, dat verspreidt zich en dat trekt door heel ons bestaan heen. Door ons lichaam, door onze geest, door onze gedachten, door ons spreken, door ons handelen, door ons doen. En ernstiger nog, gemeente, aangrijpender nog, het brengt ons, wanneer de Heere geen wonder doet, uiteindelijk in de dood. Zoals de Israëlieten gebeten waren door de slang en moesten sterven, er stierven velen van Israël. Zo geldt dat voor die beet van de oude slang ook. Die beet is uiteindelijk dodelijk. En wij zijn, zoals we geboren worden, van nature ten dode opgeschreven. En nog een keer de vraag, is die werkelijkheid al eens op je afgekomen? Ben jij al wel eens wakker geschud? Wakker geschud, nee, niet door een mens, maar door de Heere zelf. Door Gods geest die je je rust opzegde. En die je in de onrust ging brengen, zodat het op je afkwam of zodat het op u afkwam. Ik ben gebeten door die oude slang en hoe moet het toch? Want als dat echt op je afkomt, daar kan u eigenlijk de vraag ook aan beantwoorden. Als dat echt op je afkomt, de werkelijkheid van deze achtergrond, die situatie van Israël in de woestijn, toegepast op mijn leven, dan ga je hetzelfde doen als wat de Israëlieten deden. En wat deden de Israëlieten? We lezen dat in het 7e vers van nummer 21. Daarom kwam het volk tot Mozes en ze zeiden, wij hebben gezondigd omdat we tegen de Heere en tegen u gesproken hebben. Bid de Heere dat hij deze slangen van ons wegnemen. Wat doet het volk? Twee dingen. Het volk gaat om te beginnen belijden. Wij hebben gezondigd tegen de Heere en tegen u, zeggen ze tegen Mozes. Het volk gaat de zonde erkennen en belijden. Het volk komt in de schuld. En het volk gaat bidden. En dat gebeurt, ach, naar de situatie van het Oude Testament hier op een indirecte manier. Daar leg ik nu niet al te veel de nadruk op. Dat doen ze via Mozes. Mozes was onder het oude Israël een middelaar van voorbidding. Maar de zaak is duidelijk. Het volk gaat belijden en het volk gaat roepen om van die slangen verlost te worden. En dat is toch een vraag, gemeente, waarin ieder van ons ook voor zijn eigen hart, voor zijn eigen leven antwoord op kan geven. Is dat in uw, in jouw leven al de praktijk geworden? Dat je je zonde ging belijden en dat je je nood voor de Heere ging uitklagen en dat je het ging roepen, Heere, verlos me toch van die slangenbeet. Verlost u me toch van dat gif van de zonde dat heel mijn bestaan doortrekt en ik kan me er zelf niet van bevrijden en niet van verlossen. En als het zo doorgaat, dan wordt het voor eeuwig omkomen, maar zou u me nog genadig willen zijn? Is die roep om genade er? Als de muren van uw kamer en van uw huis nu eens spreken konden. Als de muren van uw schuur eens spreken konden. Of waar u het aangezicht van de Heere zoekt in het gebed. Wat zouden ze kunnen zeggen in antwoord op deze vraag? Dan moeten we vanmorgen maar niet al te veel de nadruk leggen op de vraag of dat nou bij het volk van Israël een diepe belijdenis van zonde was of een heel ondiepe belijdenis. Maar dan moeten we de vraag maar op ons eigen hart laten wegen. Wat hebben deze dingen? Wat heeft het aanzeggen van het feit dat ons beeld van nature getekend is in een door de slang gebetene, wat heeft het nu in ons leven uitgewerkt? En waar heeft het ons gebracht? Dat is onze eerste gedachte. In welke omstandigheden de Zoon des Mensen verhoogd wordt. Ja, en als het volk dan zo roept, als het volk dan zo in de schuld komt, dan gebeurt het dat de Heere in de toorn aan zijn ontfermen gedenkt. Hij had het volk bezocht in zijn toorn met vurige slangen. Maar als het volk roept, als het volk beleidt, dan lezen we dat de Heere zegt in nummer 21, het 8e vers. En de Heere zei tot Mozes, maak u een vurige slang en stel ze op een stang. En het zal geschieden dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. De Heere denkt aan zijn ontferming in de toorn. En de Heere gaat aan een volk dat het zo bedorven heeft, dat zo ondankbaar is geweest en zo opstandig en zo vijandig is geweest. De Heere gaat toch aan dat volk denken. En hij gaat een middel aanwijzen waardoor hij dat volk wil verlossen. Een wonderlijk middel eigenlijk. Mozes, maak u een vurige slang. En uit het vers dat daarop volgt wordt duidelijk dat Mozes daarbij heeft gedacht aan een roodkoperen slang. Die heeft Mozes gemaakt of laten maken. En vervolgens moet Mozes die koperen slang, die de gedaante heeft van de slangen die zo verwoestend door het legerkamp van Israël gingen, vervolgens moet Mozes die slang op een stang, op een lange stok plaatsen. En dan moet Mozes die slang omhoog houden te midden van het volk van Israël. Te midden van de mensen die door de slangen gebeten zijn. Te midden van de mensen die dreigen om te komen en die daar liggen te sterven in het zand van de woestijn. Te midden van die geweldige nood, van die aangrijpende nood, moet Mozes de koperen slang in de lucht heffen. Omhoog houden. En het zal geschieden, zegt de Heere, dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. We gaan terug vanuit het tentenkamp van Israël naar de stad Jeruzalem. Daar zit de Heer Jezus. Tegenover Nicodemus. Nicodemus. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Zo moet, zegt de Heer Jezus, zo moet ik verhoogd worden. En dan duidt de Heer Jezus zichzelf aan als de Zoon des Mensen. Dat was een hele hoge titel. Dat was een titel waarmee de Heer Jezus werd aangeduid als de Messias. Als de Messias die alle macht en alle heerschappij een keer zou ontvangen. U vindt dat voor het eerst in Daniël 7. U moet dat gedeelte op een ander moment nog maar eens nalezen. Dat vormt eigenlijk de achtergrond van het spreken over de Zoon des Mensen in het evangelie, Daniël 7. En u zegt de Heer Jezus, de Zoon des Mensen, Nicodemus, de beloofde Messias, hij moet verhoogd worden. Maar hoe? Hoe? Wat betekent het precies dat de Heer Jezus verhoogd moet worden? Wel, dat betekent allereerst, hij moet verhoogd worden aan het kruis. Hij moet gehangen worden aan het vloekhout van de schande. Dat is wat de Heer Jezus hier allereerst bedoelt. Dat klinkt u misschien vreemd in de oren, maar wanneer u met mij vanuit Johannes 3 even doorbladert naar Johannes 12, dan vindt u daar in het 32e en 33ste vers een uitspraak over de verhoging van de Heer Jezus. Johannes 12, het 32ste en 33ste vers. Daar lees ik dat de Heer Jezus zegt: en ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken. En dan staat er in vers 33 bij: en dit zei hij, betekenende hoedanige dood hij sterven zou. Dus als de Heer Jezus spreekt over zijn verhoging, dan heeft dat in het Johannesevangelie allereerst de betekenis: hij zal verhoogd worden aan het kruis. Kijk, dat is wat de Heer Jezus hier prijkt. Nicodemus, ik moet aan het kruis gehangen worden. Nicodemus, ik moet gaan sterven. Ik moet de vloek gaan dragen om zo te verdienen dat arme zondaren, mensen die tegen God in opstand zijn gekomen, mensen met alleen maar ondankbaarheid en ongeloof, door mijn verdiensten zalig kunnen worden. Ik moet aan het kruis gehangen worden, Nicodemus, en ik moet sterven om het leven voor doodschuldige zondaren te verdienen. Ik moet sterven, Nicodemus, aan het kruis om te verdienen dat een stervende zondaar levend gemaakt kan worden. Alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. En dan moet u even een streepje zetten onder dat woord moet. Want dat heeft in het Johannesevangelie een hele diepe betekenis. Dat betekent het moeten van Gods raad. Dat betekent het moet omdat God het zo gewild heeft. Het moet omdat God het zo besloten heeft. God de Vader wil dat zijn eigen lieve Zoon zal sterven aan het kruis. God de Vader wil dat zijn eigen lieve Zoon als een slang verhoogd zal worden aan het vloekhout van de schande. Weet u voor wie dat een troostwoord wordt? Voor mensen die met God te doen krijgen. Voor mensen die God zijn tegengekomen in hun leven, in zijn heiligheid, in zijn rechtvaardigheid, in zijn eisen. En die het hebben gehoord uit zijn mond: betaal wat geschuldig zijt en u kunt niet betalen. Die hebben gezien dat de Heere geen genoegen neemt met alles wat van ons is. En dat de Heere zo vertoornd is over de zonde. En nu predikt onze tekst van vanmorgen: die God, voor wie een zondaar zo vrezen kan, die God heeft gewild dat zijn eigen lieve Zoon aan het vloekhout van de schande zou worden gehangen, om daar de eer van God volkomen te herstellen en om de zaligheid te verdienen voor mensen die het tegenover God zo verbeurd en verzondigd hebben. De Heer Jezus, de Zoon des Mensen, moest en moet verhoogd worden. Allereerst dus verhoogd aan het kruis. En dan loopt er in het Johannesevangelie wel een lijn vanaf het kruis naar de verhoging op de derde dag. Als de Heer Jezus uit de doden en uit het graf verhoogd wordt. En naar de 40ste dag, als de Heer Jezus vanaf de aarde tot in de hemel verhoogd wordt. Dat is allemaal nodig om zondaren zalig te maken. Maar dit is de eerste betekenis. Christus verhoogd aan het kruis. Maar dan nog een tweede betekenis. Want die woorden van onze tekst betekenen nog iets. Alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Probeert u het zich nog even voor te stellen. Die Israëlieten daar, ten dode opgeschreven, stervend in het woestijnzand. En wat moet Mozes doen? Die slang op een stang, op een staak zetten. En die staak hoog opheffen, zodat iedereen in het legerkamp van Israël die slang zou kunnen zien. En zou kunnen leven. Kijk, dat brengt ons bij de tweede betekenis. Wat moet er gebeuren met de Heer Jezus Christus? Hoe moet Hij verhoogd worden? Hij moet verhoogd worden aan het kruis, maar Hij moet ook verhoogd worden in de prediking van het evangelie. In de prediking van het evangelie moet Hij zondag in zondag uit hoog opgeheven worden. Te midden van stervende zondaren, te midden van doodschuldige zondaren, moet Hij uitgeschilderd worden als de lijdende zaligmaker. Als degene die een volkomen werk gedaan heeft. Als degene die zo bereidwillig was om de weg naar Golgotha te gaan en om zijn leven te geven. Als diegene met wiens werk God de Vader volkomen tevreden is. Als diegene in wie het leven is voor een arme, voor een doodschuldige zondaar of zondares. Een man, een vrouw, een jongen of een meisje vanmorgen hier in de kerk. De Heer Jezus Christus wordt in de evangelieprediking hoog opgeheven. Jezus Christus in de wereld gekomen. Om de zondaren zalig te maken. Jezus Christus, wiens bloed reinigt van alle zonden. Verhoogd in de evangelieprediking. En dat moet ook gebeuren. Nog een keer een streepje onder het woord moet. Christus moest gekruisigd worden. Hij moest opstaan, hij moest ten hemel varen. Dat moest van God de Vader. Dat moest vanuit de raad van God. Maar Christus moet ook in de evangelieprediking hoog opgeheven worden opnieuw. Dat is de heilige opdracht van de heilige God. Dat is een wondergemeente. Dat de Heere tot op de dag van zijn wederkomst dienaren, mensen uit het stof gerezen, meer niet. Maar dat Hij mensen uitzendt met de prediking van het evangelie. En dat Hij wil dat vanmorgen de Heer Jezus Christus als de zaligmaker van zondaren hoog wordt opgeheven. Dat het evangelie gepredikt wordt. En wat is dan het doel? Dat is onze laatste gedachte. Het doel waarmee Hij verhoogd wordt. Wel, als dat evangelie gepreekt wordt, dan klinken bij dat evangelie twee dingen. Probeert u dat te onthouden? Dan klinkt daar om te beginnen een bevel. Als de Heer Jezus Christus getekend wordt in zijn lijden, in zijn middelaarswerk, dan klinkt daarbij een bevel. Zo zegt onze belijdenis het, Dordtse leerregels. Het evangelie wordt gepreekt met bevel van geloof en van bekering. Kijk, toen die Israëlieten daar lagen, te bijten in het woestijnzand, toen de dood voor ogen scheen, en toen Mozes die slang op de stang verhoogde, te midden van het volk, wat kregen de Israëlieten toen te horen? Nee, toen kregen ze niet te horen: Israëlieten, ga nu maar terug in je tenten en ga daar maar zoeken naar tegengif. Want als ze dat zouden gaan doen, dan zouden ze met het gif in hun aderen, al zoekend naar tegengif in hun eigen tenten, nog kunnen sterven. Dan krijgen de Israëlieten niet te horen: sta maar op en doe maar net alsof er niets aan de hand is en alsof je weer genezen bent, want ze zouden ermee omkomen. Dan krijgen de Israëlieten niet te horen: ga nu eerst maar de vurige slangen bestrijden, zodat ze je niet meer zullen bijten. Want gemeente, wat zou het helpen om die vurige slangen te bestrijden, wanneer het gif van die slangen al door je aderen stroomde? Maar dan kregen de Israëlieten één ding te horen, en dat was om als een stervende, als een gebetene, te zien op de slang. Om gebruik te maken van dat ene, van dat ogenschijnlijk zo verachtelijke middel, dat God had aangewezen en waarvan de Heere had gezegd: en al wie op haar ziet, zal leven. En als vanmorgen de evangelieprediking klinkt en de Heer Jezus Christus als zaligmaker van verloren zondaren u aan het hart gelegd wordt, dan klinkt daarbij, ja, mag ik het dan toch zo zeggen in de lijn van onze belijdenis, dan klinkt daarbij het bevel om in hem te geloven. Dan wordt u in alle ernst en dringend opgeroepen om te geloven in deze Heer Jezus Christus, wiens werk volkomen is. O, dan wordt het u gezegd: zoek het geneesmiddel voor uw dodelijke kwaal toch niet in uw eigen tenten, want u zult ermee omkomen. Zoek het geneesmiddel van uw dodelijke kwaal toch niet in het bestrijden van de slangen allereerst, want u zult ermee omkomen. Zoek ook niet over uw dodelijke kwaal heen te werken, over uw zonde heen te werken, door net te doen alsof die kwaal er niet is, of dat het wel meevalt. Maar zie, als een gebetene, als een door de zonde vergiftigde, op dat enige geneesmiddel dat de Heere aanwijst in de prediking van het evangelie: Jezus Christus, door de Vader gegeven als een zaligmaker van zondaren. Buiten deze Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En in hem is het leven. In hem is genezing voor uw kwaal. Zitten er vanmorgen mensen die die slangenbeet voelen? Zitten er mensen die zeggen: oh, ik voel het gif van de zonde branden in mijn binnenste en ik kan mezelf er niet van verlossen? Dat u gelovig zou zien op het ene middel dat God de Vader gegeven heeft in zijn eigen Zoon. Want één blik van het geloof op deze Zoon des mensen, verhoogd aan het kruis, en uw ziel zal leven. De Heere wil dat de meerdere koperen slang zo zichtbaar voor aller oog opgeheven wordt. En er wordt van de Israëlieten die gebeten waren geen mens uitgezonderd, opdat u zou zien op hem. En nu zijn er twee grote verschillen tussen het volk van Israël in de woestijn en wij hier vanmorgen in de kerk. Ik mag u die verschillen. En ik hoef u die verschillen ook niet te verzwijgen. Het ene is een pijnlijk verschil. Een verschrikkelijk verschil. Het andere is een heerlijk verschil. Het eerste verschil is dit. Datgene wat een stervende Israëliet nog kon, dat kunnen wij, dat willen wij niet. Wat is dat? Dat is zien op de slang. Als een Israëliet, gemeente, daar lag te sterven. En het klonk hem toe en het werd hem toegeroepen. Mens, zie op deze verhoogde slang. Dan kon zo'n Israëliet stervend zijn hoofd misschien nog opheffen met zijn laatste kracht. En hij zag op die slang en hij ontving het leven en hij ontving de kracht. Dat wat een Israëliet nog kon. En wat natuurlijk iedere Israëliet wilde. Daar hoeven we geen gedachten voor in nummerie 21 in te gaan dragen. Want een mens hangt aan het leven wat iedere Israëliet wilde. Gemeende. Dat kan een mens door zijn diepe val. Dat wil een mens door zijn diepe val niet. Dat is vreselijk. Dat is aangrijpend. En misschien zegt u wel, dominee, waarom zegt u dat nou? Haalt u daarmee eigenlijk heel de evangelieprediking niet onderuit? Nee, daarin haal ik de evangelieprediking niet onderuit. Het is het woord wat de Heer Jezus Christus zelf gezegd heeft. Gij lieden wilt tot mij niet komen. Er is in ons hart een verborgen vijandschap tegen Christus. En een mens zou vanuit zichzelf alles wel willen doen. En iedere weg willen inslaan. De weg van de plichten, de weg van dit, de weg van dat. Maar om als een arme zondaar te zien op dit eenvoudige middel. Daar wil een mens niet eens aan. Dat is het ene verschil. En ik zei u al, dat is een verschrikkelijk verschil. Maar er is nog een ander verschil. En dat mag ik u vanmorgen ook preken. Wat die koperen slang in de woestijn nooit kon. Want het was een dood ding uiteindelijk. Een koper ding. Dat kan de meerdere koperen slang wel. En dat wil de meerdere koperen slang de Heer Jezus Christus wel. Wat dan? Wat de derde psalm zingt. Gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Dat kan de Heer Jezus Christus door zijn geest. En dat wil hij onder de evangelieprediking nog doen. En weet u, wanneer hij het heel bijzonder doet. Door de nodiging in de evangelieprediking. En daarom, gemeente, nogmaals, de nodiging mag vanmorgen uitgaan. De Heer Jezus Christus verhoogt als de meerdere koperen slang. En hoe ernstig je ook gebeten bent. Hoe je dat gif van de zonde ook door je bestaan voelt jagen. Hoe hopeloos het ook met u, met jou is. Hoe verloren je toestand ook is. U wordt vanmorgen nog toegeroepen. U wordt vanmorgen nog genodigd. Om uw oog te slaan op die verhoogde koperen slang. En om het leven te ontvangen uit hem. Want dat is het laatste. Wat ook klinkt bij de evangelieprediking. Een bevel. Een bevel. En ongeloof is uiteindelijk ongehoorzaamheid. Daarom zitten u en jij en ik ook nooit vrijblijvend onder de prediking. Daarom zal een mens na 80, 90 jaar onder de prediking verkeerd te hebben, wanneer hij in zijn vijandschap tegen Christus sterft, nooit tegen de Heere kunnen zeggen: Heere, u hebt het niet gewild. Maar hij zal moeten zeggen: ik heb mijn oog vanuit mijn verlorenheid en vanuit mijn nood niet willen slaan op die zoon des mensen. Ik heb me niet willen laten zaligen. Ik heb me niet willen laten verzoenen met God. De evangelieprediking, gemeente, is geen spel. De Heere speelt in de evangelieprediking geen spel. Hij doet niet alsof wanneer hij zijn lieve zoon aan uw hart legt en wanneer hij het u zegt vanmorgen: mensenkind, hoe hard, hoe verloren, hoe doodschuldig ook, je kunt zalig worden wanneer je ziet op deze zoon des mensen. En als je je hoofd nou niet omhoog krijgt, als je ogen nou niet zien: Heere, wilt u het waarmaken wat u zegt in die derde psalm? Gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Want wie op hem ziet, krijgt het leven. Een bevel en een belofte. De belofte van het eeuwige leven, hoe zegt de Heer Jezus Christus het? Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dat eeuwige leven dat straks in alle heerlijkheid genoten mag worden door allen die als een gebetene hebben gezien op deze verhoogde slang. En dat hier al in beginsel ontvangen wordt. Kijk, dat is het evangelie. Wat de Heer Jezus in zijn neerbuigende goedheid en liefde preekte aan Nicodemus. En heeft het vrucht gedragen? Jawel. Want de laatste keer in het Johannesevangelie dat u Nicodemus tegenkomt, ontmoet u hem aan de voet van de stang, als ik het zo zeggen mag. Aan de voet van de stang, waar de koperen slang in zijn oneindige zondaarsliefde zich heeft willen laten hangen. Aan de voet van het kruis. Nicodemus, hij heeft mogen zien op de grote koperen slang en de vrucht van genade bleek in de liefde waarmee hij de Heer Jezus begraven heeft. Vrucht in het leven van Nicodemus. En de laatste vraag van morgen en de laatste vraag aan het einde van de vier preken over het gesprek tussen de Heer Jezus en Nicodemus is: welke vrucht heeft de prediking van dit gesprek gedragen in uw leven, in jouw leven, in mijn leven? Uiteindelijk is één ding nodig: als een gebetene zien op die grote koperen slang. En mocht u daar komen, mocht u daar, kind van God onder ons, bij vernieuwing komen. Zien op hem in wie alle leven is. Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, wilt u dat doen? Door de evangelieprediking toe te passen aan ons hart, ons hoofd omhoog heffen en uw gunst doen aanschouwen. En Heere, waar dan een zondaar ziet, al is het van verre, al is het op grote afstand, al is het geestelijk gesproken met verziende ogen, daar wordt toch het leven ontvangen. Heere, dat we die Heer Jezus Christus, die verhoogd wordt in de evangelieprediking, toch niet langer zullen blijven verachten, maar dat we hem te voet zullen vallen. Zegen zo de prediking. Heb dank voor de ondersteuning die u schonk. Doe genadig verzoening over al het zondige en gebrekkige. Zegen het zondagsschoolwerk en brengt u ons vanmiddag alle weer samen. Om Jezus wil. Amen. Psalm 30, het tweede vers is de slotzang. 30 vers 2. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.